Waarom doen wij wat we doen? Een simpele vraag met helemaal niet zo'n simpel antwoord. In deze podcastserie neem ik je mee op reis in mijn zoektocht naar het waarom van ons gedrag. En ik koppel deze inzichten aan actuele gedrags- en cultuurvraagstukken die in organisaties leven. Hou jij je bezig met gedrag in organisaties? Volg me dan op deze reis en luister mee. Welkom bij deze vijfde podcast. Deze vijfde podcast is eigenlijk een voortborduursel op de podcast van de vorige keer. Die ging over het sociale dilemma. Het sociale dilemma gaat over de vraag: kies ik voor het groepsbelang of kies ik voor mijn eigen belang? Bij mensengroepen conflicteren deze belangen omdat wij meestal niet met onze groepsgenoten verwant zijn. En dat maakt dus dat het groepsbelang ten koste kan gaan van het eigen belang en vice versa. Daar hoor je dus, daar heb ik in de vorige podcast al heel wat woorden over vuil gemaakt. Dus ik kan je zeker aanraden om eerst die podcast even te luisteren. Wat ik namelijk daar ook aangaf is dat bepaalde randvoorwaarden in de context van de groepen helpen om het groepsbelang in dit dilemma te laten zegevieren. Maar wat is daar dan precies voor nodig? Daar gaat deze podcast over. En er zijn meerdere dingen mogelijk en nodig om het groepsbelang voor de individuele groepsleden belangrijker te maken dan het individuele belang. Eigenlijk is dat ook waar organisaties het liefst naar willen streven. Hè, dat mensen het groepsbelang voorop zetten, want dat geeft namelijk ook de prikkel om met elkaar samen te werken. Nou, aan welke randvoorwaarden, waar kun je dan aan denken? Allereerst kan de omgeving ervoor zorgen dat er een gevoelde noodzaak of missie is om de handel ineen te slaan. Denk bijvoorbeeld aan een ramp, aan een dreiging. Bij mensen zie je bijvoorbeeld enorm veel verbinding ineens met elkaar en strijdkracht ook wel, bijvoorbeeld als er een terroristische aanslag is bijvoorbeeld. En dan voelen we ons allemaal verbroederd in het gemeenschappelijke doelwit wat we kennelijk zijn geweest van iemand anders. Maar er kunnen dus allerlei redenen zijn die ineens maken dat wij een grotere gevoelde noodzaak voelen om de handen ineen te slaan. En dat kan dus een potentiële ramp zijn, maar dat kan ook een andere groep mensen zijn die dat veroorzaakt. In de literatuur wordt dit het wij-tegen-zij-effect genoemd, ofwel het between-group contrast effect. En dat betekent eigenlijk dat de aanwezigheid van een andere groep maakt dat je je meer verbonden voelt met je eigen groep en meer afstand voelt tot de andere groep. Nou, en in evolutie kan dat ook een voorbode zijn van oorlog. Nou, zover hoef je dat ook in organisaties natuurlijk niet te laten komen. Maar die between group contrast effects, die wij tegen zij effecten, die zijn in organisaties aan de lopende band aanwezig. Want bijvoorbeeld denk maar aan de accountants versus de salesmensen, medewerkers versus management. Nou, die zie je bijna in iedere organisatie. Maar ook in de zorgspecialisten versus verpleegkundigen. Je kunt het zo gek niet bedenken of groepen mensen ook in organisaties die hebben ook die wij versus zij effecten in hun samenwerking zitten. En dat kan hartstikke lastig zijn als organisatie. Het wij versus zij effect dient dus een evolutionair nut, want het maakt de binding in onze eigen groep groter. En daarmee wordt de focus op het eigen belang van groepsleden weer kleiner, want we hebben elkaar namelijk nodig. Het lastige alleen voor organisaties is dat ze lang niet altijd in de hand hebben welke wij versus zij effecten er ontstaan. En het kan ook zijn dat die wij versus zij effecten juist ontstaan in groepjes die eigenlijk met elkaar de handen ineen moeten slaan om überhaupt tot een goed resultaat te komen. En dan zijn die wij versus zij effecten juist heel lastig, want dat kost heel veel energie en het maakt ook dat samenwerkingen enorm verstoord kunnen raken. Maar als je iets meer weet over die wij versus zij effecten, dan kun je ze ook in je voordeel gebruiken. Ja, door bijvoorbeeld te zoeken naar een overkoepelende missie die verschillende groepen juist weer bindt. Maar ook door bijvoorbeeld te zoeken naar een externe zij buiten je organisatie. Want ook dat creëert wij versus zij effecten. Maar dat is precies eigenlijk de binding die je zoekt, want daarmee is de organisatie als geheel met elkaar verbonden versus de externe zij buiten de organisatie. Nou, in die externe zij ligt lang niet in ieder bedrijf voor de hand. Je hebt bijvoorbeeld Pepsi versus Coca-Cola. Nou, dat is een heel bekende en logische wij versus zij die dus buiten de organisatie zit. Maar je ziet ook dat organisaties met een heel belangrijke hogere missie, zeg maar, dat die ook veel interne verbinding weten te creëren met dat gemeenschappelijke doel. Dus als je er in jouw organisatie voor wilt zorgen dat mensen minder met hun eigen belang bezig zijn, maar veel meer met het gemeenschappelijke belang, dan zul je dus ook iets moeten met dat wij versus zij effect. En daar zul je slim mee om moeten gaan om dat in jouw voordeel te kunnen keren. Ten tweede wordt de focus op het groepsbelang sterker als individuele groepsleden zich in de groep een onmisbare sleutel voelen in het bereiken van het gezamenlijke doel. Ja, dus kijk, een groepslid die überhaupt in een groep zit die een doel moet bereiken waar hij verder niks om geeft, ja, die zal ook nooit op zoek gaan naar een onmisbare rol voor zichzelf om dat doel te bereiken. Dus het doel van een groep moet altijd van wezenlijk belang zijn voor een groepslid. Maar ook al is het misschien van wezenlijk belang, dan moet nog steeds iemand zich onmisbaar voelen ten opzichte van de rest. En daarbij geldt ook dat de focus op het groepsbelang veel groter wordt binnen individuen als ze daarnaast ook het gevoel hebben dat ze de ander nodig hebben om uiteindelijk dat gemeenschappelijke doel te bereiken. En daarin gaat het dus ook al over wederzijdse afhankelijkheid. Je gaat pas de handen ineens slaan op het moment dat je samen verenigd bent in een groep die een doel heeft wat jou aan het hart ligt, of waar jij het gevoel hebt dat je daar in die end ook beter van wordt. En dat je het gevoel hebt dat je allemaal onmisbare schakels bent om dat gemeenschappelijke doel te bereiken. Nou, je kunt je voorstellen in extreme gevallen, bijvoorbeeld in tijden van oorlog. Ja, dan is er een hele wezenlijk doel van die groep, namelijk om een andere, om de bedreiging te verslaan. En als je vervolgens ook voelt dat je een onmisbare rol hebt ten opzichte van de ander, dan ga je kiezen voor die samenwerking. En dan is dat gemeenschappelijke belang veel belangrijker dan je eigen belang. Ik denk dat dat ook verklaart dat, als ik het heb over wederzijdse afhankelijkheid, dat er altijd best wel veel mensen reageren die een legerachtergrond hebben. Die zeggen, ja, ik kan me geen setting herinneren waar dat concept meer geldt dan wanneer wij op missie zijn geweest, bijvoorbeeld. En daar is die wederzijdse afhankelijkheid zo vanzelfsprekend dat samenwerken daar, dat samenwerken binnen die groepen vaak zonder problemen gaat, eigenlijk vanzelfsprekend is. En ik heb ook veel verhalen gehoord waarin juist ook naar dat gevoel wel met nostalgie terug wordt gedacht nadat mensen weg zijn uit het leger. Omdat het eigenlijk best wel moeilijk is om dat gevoel in andere settings weer net zo te krijgen als toen. Maar dat neemt niet weg dat organisaties daar absoluut wel aan kunnen werken. Om de missie van de groepen duidelijk en helder te maken. Dat die missie er ook toe doet voor de groepsleden zelf. Hè, dus niet per se een missie is van de organisatie. Want ja, als de groepsmissie jou verder niks zegt, ja, waarom zou je je daar dan voor inzetten? Waarom zou je dan je eigen belang daarvoor aan de kant zetten? En daarbij geldt, als jij je niet nuttig voelt voor die groep, waarom zou je je daar dan voor inzetten? En daarbij geldt ook dat als jij het gevoel hebt dat jij niet afhankelijk bent van de anderen om dat doel te bereiken, ja, waarom zou je dan per se het groepsbelang voorop zetten als het eigenlijk veel makkelijker is om dan je eigen na te naaien? Ja, dat is heel menselijk gedrag. Heel menselijk gedrag, en dat vloeit dus voort uit dat sociale dilemma waar ik het in de vorige podcast uitgebreid over heb gehad. Dus de tweede randvoorwaarde van de context om dat groepsbelang boven het eigen belang te plaatsen is als individuen onder elkaar onmisbare rollen hebben. Dus dat ze elkaar nodig hebben om dat gemeenschappelijke doel te bereiken. En ten derde is een randvoorwaarde om dat gemeenschappelijke belang boven dat individuele belang te plaatsen voor groepsleden, is eigenlijk waar ik het ook in de vorige podcast al over heb gehad, is dat er mechanismen moeten zijn in de context van een groep om potentiële free riders van die groep te kunnen tot de orde te kunnen roepen. Ook te kunnen straffen. Hè, dat er een mechanisme is die maakt dat als mensen free riders tegenkomen die het groepsbelang ondermijnen, dat ze daar dan ook een vuist tegen kunnen maken. Want zoals ik ook in de vorige podcast heb uitgelegd, free riden is iets wat ook in ons genetische materiaal zit. Dus daar moeten we absoluut rekening mee houden dat ook kan gebeuren. En op het moment dat groepen wel potentiële free riders zien, maar ze kunnen er niks tegen doen, dan veroorzaakt dat allerlei andere effecten. Dan gaan mensen juist nadenken over hun eigen belang, omdat dat namelijk heel veel onveiligheid geeft. Ja, als free riders gewoon het gemeenschappelijke belang kunnen ondermijnen zonder dat jij er iets aan kan doen, jij bent wel onderdeel van de groep die daaraan ten onder gaat. Dus als jij een free rider of een potentiële free rider ontdekt in je groep, maar je kunt daar niks tegen doen, dan zal dat enorm veel onrust geven in de groep. Maar het zal dus ook de focus op je eigen belang weer heel sterk naar voren halen. Want dan ga je nadenken, ja, maar oké, maar als mensen dus zonder dat ik daar iets aan kan doen, het groepsbelang kunnen ondermijnen, ja, hoe veilig voel ik me dan in deze groep? Misschien kan ik me dan beter focussen op wat heb ik zelf nodig om me snel zo veilig mogelijk te voelen. En als groepsleden het gevoel hebben dat ze wel bij machten zijn om potentiële freeriders tot de orde te roepen, dan ontstaat daar ook vertrouwen. Hè, dus dat is nodig om bijvoorbeeld de andere groepsleden ook echt te kunnen vertrouwen. Omdat op het moment dat jij potentiële freeriders kunt straffen, zodat zij dat groepsbelang niet verder gaan ondermijnen, dan heb je dus ook een belangrijke troef in handen. Dit voert terug op dat experiment van die public goods game. Dat op het moment dat potentiële freeriders wisten dat ze gestraft konden worden voor hun, eigenlijk hun profiterende gedrag, dat gedrag direct heel snel afnam. En dat maakte dus ook dat uiteindelijk het ingelegde bedrag in de gezamenlijke pot dus ook stelselmatig steeg. Dus dat iedereen daar ook uiteindelijk veel meer voordeel van had. Nou, en hoe je dat soort mechanismen implementeert en welke dat moeten zijn, daar moet iedere organisatie voor zichzelf een eigen keuze in maken. Maar het zou bijvoorbeeld al een enorm verschil kunnen maken als bijvoorbeeld mensen met macht, mandaat om ook wat dat betreft eigenlijk te heersen over anderen, management, bestuurslagen, als daar een mechanisme voor is waarin zij ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelen en door hun, eigenlijk de mensen die ze aansturen, wel daadwerkelijk tot de orde geroepen kunnen worden over hoe zij dan functioneren en welke keuzes zij maken. En dat ook consequenties kan hebben. Nou, dit soort systemen ontbreekt nog in eigenlijk het gros van de organisaties. Ik ben van mening dat daar ook veel meer aandacht aan besteed moet worden. Omdat dat namelijk allemaal kan maken dat mensen zich vooral bezig gaan houden met dat groepsbelang. En hun individuele belang daar iedere keer ondergeschikt aan maken. Want dat heb je nodig om mensen, om dus die samenwerking te kweken waar we in bedrijven zo ontzettend hard naar op zoek zijn. Nou, deze drie randvoorwaarden van de context, zoals ik ze noem, het creëren van een overkoepelende gezamenlijke missie, dus het creëren ook van een externe zij bijvoorbeeld, en ten tweede zorgen dat mensen binnen de groep echt van elkaar afhankelijk zijn om dat gemeenschappelijke doel te bereiken, dus dat iedereen een onmisbare rol heeft, en ten derde dat er een mechanisme geïmplementeerd is om potentiële freeriders in groepen te kunnen straffen. Nou, dat zijn eigenlijk de drie kenmerken die ook terugkomen in het drielagen cultuurmodel wat ik ontworpen heb om eigenlijk het concept wederzijds afhankelijkheid voor organisaties meer tastbaar en begrijpelijk te maken. Mocht je daar nou meer over willen weten, dat kun je vinden op mijn site www.iminco.nl. Daar staat allerlei informatie over dit model. Je kunt er overigens ook een training over volgen. Of je kunt hem ook gewoon een mail sturen. Ik kan je er alles over vertellen. Maar dat drie lagen cultuurmodel gaat dus over deze wederzijdse afhankelijkheid. En mijns inziens helpen die drie verschillende lagen van die wederzijdse afhankelijkheid. Helpen om de mens in een groep eigenlijk te ondersteunen om het groepsbelang boven zijn eigen belang te plaatsen. En dat hebben wij als mensen nou eenmaal gewoon nodig. Want anders zitten we vast in dat sociale dilemma en zal ons eigen belang binnen no time roet in het eten komen gooien, wat ten koste gaat van het groepsbelang. Onderhand is er alweer een kwartier voorbij. Ik heb een beetje het gevoel dat het een warrige podcast is, maar misschien ook wel niet. Ik laat hem wel gewoon even zo. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Stoei in je hoofd is met die term, wederzijds afhankelijkheid. En probeer dat ook te koppelen aan dus dat sociale dilemma, wat voor ons mensen echt een heel natuurlijk dilemma is. En waar we dus eigenlijk via de context, ja, dus verschillende keuzes die je ook in bedrijfscontext kan maken, waar je dus wel degelijk een positieve invloed op kan uitoefenen. Dit was alweer de 5e podcast. Dit is ook mijn laatste podcast voor mijn vakantie. Ik heb er nu 5 ingesproken in vrij korte tijd. En ik hoop dat deze 5 podcasts voor jou ook smaken naar meer. Daar ga ik na de vakantie zeker mee verder. Natuurlijk ben ik ook heel benieuwd naar jouw mening, naar je indruk van deze podcast. En daar kan ik natuurlijk alleen maar mijn voordeel mee doen. Dus mocht je denken van, ik heb echt wel een goede tip voor jou. Schroom dan niet om me daarover te mailen. Je kunt me ook bellen. Al mijn contactgegevens kun je vinden op mijn site. Dus dat moet geen enkel probleem zijn. Ik ga naar mijn vakantie graag verder. En ik hoop dat je hiervan genoten hebt. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.iminco.nl. Je vindt hier verdiepende blogs over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kun je informatie vinden over workshops, lezingen en seminars die ik over dit onderwerp geef. Wil je contact met me opnemen? Dat kan via e-mail inge@iminco.nl.